Ze was zo bang, haar hart klopte bijna 90 mijl per uur, leek het wel. Ze was een tijdje geleden thuis en ze was in de kamer en probeerde er luchtig over te doen om de zaak te regelen. En wel, doet me denken aan Broeder Moore. Toen zijn kleine jongen, hij zei dat hij wilde prediken. Hij was ongeveer 7 of 8 jaar oud. Hij bleef maar zeggen, papa, ik wil prediken. Dus op een avond zei meneer Moore voor het gehoor, nu mensen, zei David die hier zit. Hij zat daar als een oude geestelijke weduwe met zijn hoofd helemaal omhoog. Hij zei, hij wil vanavond een poosje prediken. Dus rende hij naar het podium, was uit zijn stoel gesprongen, rende daarheen, weet u, en stopte. En hij dacht dat hij er gewoon in zou springen. En hij keek de ene kant op en de andere kant op. Zei, het wil gewoon niet lukken. Ging terug en ging zitten. Ik heb het vele keren meegemaakt dat ik dacht dat het niet zou lukken. Maar dat was wel in orde. Hun moeders zongen vroeger voor ons, Mabel en Mieden. Zou ze graag een keer opnieuw horen zingen, u niet? Ik zou ze wel graag willen horen zingen. Misschien kunnen we ze volgende zondagavond samen laten komen en het lied voor me zingen dat ze zongen toen ik de gemeente verliet. Herinnert u zich wanneer het wat het was? Het zand is gewassen in de voetafdrukken. Een vreemdeling. En dan, zij komen van oost en west. Even zien. Om te feesten met de koning, om te dineren als zijn gast. Ik denk dat het zo gaat. Zou ze graag willen horen? Hoeveel willen ze graag horen aanstaande zondagavond als we er zijn? Wel? Wel zeker. Mabel, ben je hier? Is ze hier, Doc? Ze hoort het en Mieden is daar achterin, dus ze kunnen wat oefenen. Want de meisjes zullen na een tijdje van ze weglopen, niet waar? Dat klopt. Ze moeten een beetje oefenen nu en volgende week beginnen. Vanavond, op weg hierheen en net enkele ogenblikken daarvoor, mijn gezin was vertrokken en was ik alleen met de heren om even te bidden. Ik reed langs de oude tabernakel en zag de auto's hier in de rij staan. Weet u, het brengt gewoon oude herinneringen terug van lang geleden, toen we hier vroeger, we kwamen hier binnen, hadden geweldige diensten die tot 2 en 3 uur 's ochtends duurden. De mensen zaten gewoon bij elkaar. Weet u, velen van die oudgedienden liggen vandaag hier in het graf. Ik bedoel hun lichaam, maar zij zijn in glorie. En de generaties blijven komen, de jongeren komen op. Het zal niet lang meer duren voordat wij er niet meer zijn. De andere generatie zal de jongeren onze plaats innemen. Dus het betaamt ons om elke dag, niet waar, alleen voor de Heere te leven, hem alleen. Nu, ik weet dat morgen een werkdag is voor de mensen die naar hun werk moeten, dus wij zullen proberen u er vanavond vroeg uit te laten. Zal de doopdienst of iets anders hierop volgen? Goed. Nu, deze gezegende oude Bijbel is de wegenkaart naar van de wieg af naar het graf en naar de hemel, de hele weg door. En we houden ervan, want de inhoud van dit is waar we het plan van verlossing vinden, om te redden tot het uiterste. Nu, voordat wij het openslaan, laten wij tot de auteur spreken, terwijl we even onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, wij danken u vanavond voor alles wat reeds gedaan werd tijdens de dienst, voor de liederen en voor alles wat reeds heeft plaatsgevonden. En we zijn dankbaar vanavond hier bijeengekomen te zijn onder het dak van dit kleine gebouw in de naam van de Heer Jezus met deze genadige belofte dat waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, ik in hun midden zal zijn. En wij weten dat gij hier zijt. En we zijn zo blij te weten dat na 1900 jaar dat het evangelie gepredikt wordt en de wereldgeschiedenis die zich voortbeweegt, toch blijft gij dezelfde. Verandering van tijd, verandering van volk, verandering van natie, verandering van verlangens en houdingen, maar gij blijft dezelfde. En we zijn daar vanavond zo blij om, Vader. Want we zijn blij dat we uw woord kunnen lezen en zien wat u toen was, en weten dat we dezelfde liefdevolle, vergevende, begripvolle Vader naderen. Die eens langs de zanderige kusten van Galilea liep, gekruisigd, onze plaats innemend en een zondaar werd, die aan het kruis stierf in onze plaats, om onze zonden op zich te nemen, om ze weg te dragen, en in de hel werd geworpen. En de profeet had gezegd, ik zal zijn ziel niet in de hel laten, noch zal ik toelaten dat mijn heilige verderf zal zien. En stond op de derde dag weer op. En voer op naar de hoogte, waar u vanavond aan de rechterhand van de majesteit van de God zit om voorspraak te doen op onze belijdenis. En wij hebben een recht en een voorrecht om te belijden dat ons eigen persoonlijke eigendom, dat is gekocht door uw bloed, alles wat u in uw verlossingsplan hebt opgenomen toen u stierf en de verzoening deed op Golgotha. En vanavond, Vader, vragen wij een speciale zegen voor elke pelgrim die hier vanavond onder het dak van de tabernakel is verzameld. Wij vragen ook, Vader, voor de mannen en vrouwen, jongens en meisjes die vanavond buiten de ark zijn, die u niet kennen. Wij bidden dat u bij hen zult zijn en hen vanavond tot u zult trekken. En mogen de Heilige Geest in het bijzonder aan hun hart kloppen en hen het hof maken voor God onze Vader. Sta het toe, Heere. Zegen elke kerk en elke samenkomst die over de hele wereld vandaag en vanavond gaande is. En mogen alle predikers geïnspireerd worden om te prediken en het hart en oren van de mensen besneden om te horen en te begrijpen. En God zal glorie ontvangen. Want wij vragen het in Christus' naam. Amen. En mogen de Heere vanavond zijn zegen toevoegen, nu we bij het kruis komen, om wat over het woord te onderwijzen. Dit is een soort zondagsschoolles. Weet u, ik zat te denken een tijdje geleden toen ik daarboven zat. Weet u dat het iets geweldigs zou zijn als... Er is een groot leeg gebouw hier in de stad, het oude Dream Theater. Ik neem aan dat er daar plaats is voor 1500 tot 2000 mensen... En het zou heel fijn zijn als we ooit, of misschien een verloop van meerdere zondagen achter elkaar, ongeveer 5 weken, en een genezingsdienst op zondagmiddag zouden kunnen hebben in het oude Dream Theater hier. En de dienst uitzenden via een van de lokale zenders, 1 uur lang. Het kost niet veel, zo'n $19-20, zoiets voor een uur. Ik zal er graag zelf voor betalen en als mijn samenkomsten daar het sponsoren. Gewoon voor de mensen hier in de buurt om erheen te kunnen en een goede plek om ze heen te sturen voor de bekeerlingen. En weet u, en ik heb zo genoten van de boodschap van onze voorganger vanmorgen over vissen met het sleepnet. En ik weet dat u er allemaal van hebt genoten en dat klopt en we moeten de vissen in het net krijgen, zoals hij zei. En dat is juist, zie, u moet de vissen in het net krijgen. En dan samen staan wij dus. Nu, ik was gisteravond bij broeder Junior Kaas, ik geloof dat dat zijn naam is. We waren daar gisteravond om voor hem te spreken en de Heere kwam neer op een wonderbaarlijke manier. En ze brachten een meisje, het enige wat ik zag dat natuurlijk had kunnen zijn, dat u met uw oog had kunnen zien, dat op het podium was... was een kleurlingmeisje uit het lagere deel van Indiana, onder New Albany of ergens, dat een ongeluk had gehad. En de zenuwen in het oor en de stembanden waren doorgesneden, zodat ze niet kon spreken of horen, en een ader was ergens afgeklemd, waardoor haar zijde verlamd was. En het meisje, haar moeder, en zij met de grote beugels, probeerden haar naar voren te leiden. Gewoon een jong meisje, meid en waarschijnlijk 16, iets van die orde. En op de een of andere manier leek de Heilige Geest Afrika gewoon recht voor me te plaatsen. En ik keek ernaar. En ik heb een visioen hier in het boek opgeschreven dat de terugkeer naar Afrika veel groter zal zijn dan de eerste Afrikaanse samenkomst. En toen, de mensen niet wetend wat er aan de hand was, maar er vond een visioen plaats. En ik zei, Hemelse Vader, niet dat wij om wonderen vragen. De Bijbel zei, een zwak en overspelig geslacht zoekt wonderen. En wij zoeken geen wonderen, maar God verricht wonderen. Dezelfde tijd toen hij dat zei, verrichtte hij wonderen. Maar als we ernaar zoeken, wonderen moeten hebben, iets om ons te tonen, een of ander bewijs dat we gered zijn, of iets dergelijks. Ik geloof niet in bewijzen. Ik geloof het bewijs dat we gered zijn, is dat we God op zijn woord hebben genomen. Dat is het beste wat ik weet. En dan volgen de vruchten. Nu, ik vroeg hem of hij het gewoon wilde toestaan, als een teken dat het tijd was om terug te keren naar Afrika. En onze contacten worden steeds sterker. En toen we voor dat meisje baden, kon ze spreken en horen en bewegen. Het was gewoon geweldig om te zien wat onze Heer kon doen. En dus zijn we daar vanavond blij mee om te weten dat dat lieflijke huis, waar het ook is, vanavond erg blij is om dat meisje te zien. Hoe kon het gebeuren terwijl alle zenuwen afgesneden waren? Zie, helemaal onmogelijk, helemaal niets. Het was afgesneden en afgesloten, de zenuw naar de tong of de stembanden en naar het gehoor, want ze zitten allebei op dezelfde zenuw, maar die werd doorgesneden door het ongeval. Maar God op de een of andere manier. Hoeveel waren er en hoorden het meisje spreken? Laten we eens zien. Dat is juist. En ze kon spreken en horen en praten. Ik sprak zo. Ik zei, hoor je mij? Ze zei, ja. Hoor je me weer? Ik zei, zeg mama. Ze zei, mama. Ik zei, zeg Jezus. Ze zei, Jezus. En ging gewoon door en sprak. Dus de Heer is wonderbaar, niet waar? Vol genade. En aangezien ik nu 2 weken geen genezingsdiensten heb gehad, deed het mijn hart weer goed ervoor kloppen, klaar voor een nieuwe dienst. Nu, in het boek Numeri. Ik hou van het Oude Testament. We gaan vanavond een les krijgen over het boek Numeri nu. Numeri, het 13e hoofdstuk en het 30e vers, zal slechts 1 vers lezen als basis en als een begin. En dan, ziet u, als we 1 vers uit de Bijbel lezen, ik weet dit, mijn woord zal falen, want ik ben een man. Maar dat woord van God zal nooit falen, want het is het woord van God. En dus zal 1 vers hieruit voldoende basis geven, zodat elke persoon die komt gezegend zal worden door alleen maar het lezen van het woord. Nu, in het 30e vers. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zeide, laat ons vrijmoedig optrekken en het in bezit nemen, want wij kunnen het overweldigen. En mogen de Heere zijn zegeningen toevoegen aan het woord. Nu, mijn onderwerp vanavond is bij Kades Barnea. En dit onderwerp dat we in overweging hebben, gewoon als een kleine achtergrond om op de plek te brengen waar, zo de Heere wil, dit alles is natuurlijk nooit met voorbedachte raad. Het wordt gewoon door inspiratie gesproken, gewoon zoals het gegeven wordt. Ik heb nooit een opleiding gehad om het te leren prediken. En ik heb het 4 of 5 keer geprobeerd en heb er echt een vreselijke puinhoop van gemaakt. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen. Maar ik heb hem werkelijk lief en ik vertrouw op hem. En ik weet, u allen ook. Dus nu, in het begin, dit is een beeld dat God, een groot drama van de Bijbel dat God hier voor ons in orde heeft gebracht, zodat wij hierdoor voorspoed zouden hebben. Ik geloof dat in Hebreeën het 10e hoofdstuk of het 12e hoofdstuk staat, nu wij door zulk een grote wolk van getuigen omringd te worden, laten wij afleggen elke last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, zodat wij met volharding de wedloop mogen lopen die voor ons ligt, ziende op de aanvanger en voleinder van ons geloof, de Heer Jezus Christus. Nu, het hele Oude Testament en al zijn karakters en karaktereigenschappen was slechts een voorafschaduwing van de wig of de sluitsteen, het Nieuwe Testament, dat de wet en deze bedeling samenvoegde. Veel mensen hebben hiernaar verwezen als de christelijke bedeling, maar dat is het niet. Dit is de Heilige Geestbedeling. De christelijke bedeling duurde 3 jaar en 6 maanden. De wet duurde enkele honderden jaren. En dan, de christelijke bedeling is datgene wat een brug sloeg of de sluitsteen was tussen het Nieuwe en het Oude Testament. En vele malen in de Bijbel zien we, en er wordt vaak naar verwezen als de handelingen van de apostelen, wordt het genoemd. Ik verwijs er altijd graag naar als de handelingen van de Heilige Geest in de apostelen. Want de apostelen waren slechts mensen, maar het was de Heilige Geest in de apostelen die zijn beweging voortbracht. En de Heilige Geest is de geest van de Heer Jezus Christus die op de gemeente is neergedaald. Om de werken van de Heer Jezus voort te zetten, in zijn heengaan. Het is om het evangelie licht te geven in een minder licht dan het was toen Christus hier was. Zoals de maan en de zon. De maan komt op om een licht te geven bij afwezigheid van de zon totdat hij weer kan opkomen, dan gaat de maan uit. En de zon is een zoveel helderder licht dat hij het maanlicht dooft. Maar wat is het maanlicht? Het is een weerspiegeling van de zon op de maan. En dat is als Christus. Toen hij hier was hij het licht van de wereld. Hij ging weg en schijnt terug op zijn gemeente om zijn licht te weerkaatsen in de wereld vandaag, als licht om in te wandelen totdat hij terugkomt. En dan zal alles aan hem gegeven worden en hij zal op de troon van koning David zitten en voor eeuwig en altijd heersen. Nu, het Oude Testament als een prachtige type, wij typeren het daar en zien al die dingen die met de mensen zijn gebeurd, zodat wij voorbeelden kunnen vinden. Nu, God is soeverein en zoals ik vandaag net aan het onderwijzen was in een huis waar ik was uitgenodigd voor een maaltijd, ze wilden weten of ze hun geliefden zouden herkennen wanneer ze hen in de heerlijkheid ontmoeten. Wel, zei ik, zeker zullen wij ze herkennen. Zie we, wij zijn in een... Wij hebben drie verschillende lichamen waarin wij wonen. De ene is het menselijke, het andere is het hemelse en het andere is het verheerlijkte. En als wij elkaar dan kennen in het menselijke lichaam, het sterfelijke lichaam, hoeveel te meer zullen wij het elkaar herkennen in een verheerlijkt lichaam. Het is als de wet in staat was een goede zaak voort te brengen, hoeveel groter kan genade dan voortbrengen, omdat het groter dan de wet is. En als de maan een bepaald deel van het licht kan produceren, hoeveel te meer zal de zon het dan overtreffen, wanneer hij komt. En we zullen elkaar zeker kennen. En nu, het is net zoals ik het zeg, wij blijven groeien in kennis, het menselijk wezen. U weet nu meer dan toen u een kleine jongen of meisje was, want u wordt wijzer. En het hele menselijke ras wordt wijzer. Maar is het u opgevallen dat het dierenrijk nooit wijzer wordt? Weet u, u woont nu in een beter huis dan uw grootvader. En waarschijnlijk zullen uw kinderen in een veel beter huis wonen dan u nu hebt. Maar pas geleden, ik geloof in het beste of ergens, las ik een artikel over waar ze een klein winterkoninkje namen en haar in een kooi zetten met niets om een nest mee te bouwen. En ze moesten haar eieren op de kooibodem leggen. En ze kwamen uit, de kleine winterkoninkjes, en ze namen die kleine winterkoninkjes en zetten hen in een kooi zonder iets om een nest te bouwen toen ze hen uitbroedden tot 15 generaties. 15 verschillende generaties om te zien of het de natuur zou veranderen. Dan, dat zou 15 jaar zijn, want de winterkoninkjes hebben maar één nest met eieren per jaar. En na 15 jaar lieten ze het andere kleine winterkoninkje los van zijn opvolgers, van 15 jaar, had nog nooit stro gehad om een nest te bouwen of niets. En zetten dit kleine winterkoninkje op een plaats en het eerste wat ze deed was wegvliegen om een nest te bouwen. De vogels bouwen hun nest net zoals ze het in de Hof van Eden deden. Maar de mens blijft vooruitgaan, krijgt steeds meer, wordt wijzer. De hele, uw opa, zoals ik gezegd heb, ging met een ossenwagen om oma te zien. Uw vader ging naar moeder rijdend met een paard en wagen. Ik ging naar mijn vrouw in een Ford Model T. Mijn jongen heeft een 8-cylinder Speedway of hoe u het ook noemt. Waarschijnlijk zullen de kleinkinderen een straalvliegtuig hebben. Dat is hoe we blijven vooruitgaan, omdat we een ziel hebben. Nu, de vogel heeft geen ziel, maar wij hebben een ziel. Wij zijn geen schepper, maar we kunnen wel verdraaien. Nu, wij kunnen geen hout scheppen, maar we kunnen hout nemen nadat God het geschapen heeft en er een huis mee maken, omdat we nakomelingen van God zijn, zonen en dochters van God. Het maakt niet uit hoe gevallen we zijn, toch moeten we erkennen dat we zonen en dochters van God zijn. In onze gevallen toestand zijn we nog steeds zonen en dochters. God doet een belofte, God moet die belofte houden. Oh, ik hoop dat u het ziet. Als u het vanavond alleen maar kon begrijpen, gemeente, en beseffen, dan zou u niet van het kastje naar de muren gaan en u aansluiten bij deze kerk en die kerk. U zou niet op zoek zijn naar de dingen van de wereld om u plezier te verschaffen. U zou niet op zoek zijn van de ene genezingsdienst naar de andere. U zou God op zijn woord kunnen nemen en weten dat het voorbij is. Zeker, als God een belofte doet, kan hij niet van die belofte afwijken. Hij is verplicht zich aan zijn woord te houden. Ik hoorde iemand zeggen, wel, ze zouden terugvallen en teruggaan. En u zou dat kunnen. Wel, ik ben de weg kwijt met God. Als u ooit bij hem werd gevonden, zult u nooit bij hem verloren gaan. Want God kan u niet redden en u dan zijn rug toekeren en u afwenden. Als hij dat zou doen, ondermijnt hij zijn eigen doel. Dus dat kan hij niet. Dus wanneer God... Wij worden wijzer, maar God was oneindig om mee te beginnen. Hij was volmaakt. Hij wordt nooit wijzer. Hij is altijd dezelfde. Dus als zich een bepaalde crisis voordoet, en God handelde op die en die wijze bij die crisis, als dan dezelfde crisis zich opnieuw voordoet, als hij niet op dezelfde wijze handelt, heeft hij verkeerd gehandeld toen hij hier handelde, zie. Dus hij moet dezelfde zijn, de hele tijd, ongeacht welk tijdperk. En hoe mensen de kracht van de Godheid weg kunnen redeneren en weg proberen te nemen, kan ik niet begrijpen. Want als Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd, dan is zijn kracht hetzelfde, is zijn houding hetzelfde. En net zoals hij toen was, is hij nu. En zal dat voor altijd zijn. Het kan gewoon niets van hem afnemen. Dat is alles. En als hij opstond in de dagen van zijn aardse reis en de zieken genas, die de dokters niet konden helpen, en hen genas, en als hij zo handelde in die crisis, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, moet hij vandaag op dezelfde wijze handelen, of hij deed verkeerd met die mensen, zie. Als hij daar een belofte deed en daarbij moest blijven, als hij hier een belofte doet, moet hij erbij blijven. Hij moet het gewoon. Er is niets mis met God en met zijn belofte. Het verkeerde is in ons. Geen geloof om het te geloven, of hem op zijn woord te nemen. Nu, ziet u, als wij het verstand hadden van de vogel, zouden we handelen zoals men in het begin deed. Maar wij worden zo slim dat we de hele wereld wegredeneren en zeggen, oh, dat was in een voorbije dag. En wij bouwen een ander soort situatie op. In plaats van God op zijn woord te nemen, beginnen wij gewoon een nieuwe organisatie, zie. Wel, dit is de manier waarop God het zal doen. En dat is de manier waarop God het zal doen. Als we, net als de vogels, en niet zouden veranderen en niet op basis van vrije morele keuze waren, zouden we God gewoon op zijn woord nemen en daarmee zou het gedaan zijn. En meer niet. God heeft het gezegd en dat is dus alles. Hoe prachtig is het om te ontdekken dat de ware en levende God vandaag de dag nog steeds leeft. Te midden van alle chaos leeft en regeert God nog steeds. Nu, dit verbondsvolk, Israël, beneden in Egypte, wegens ongehoorzaamheid en het verkopen van hun broer Jozef. En werden weggevoerd naar Egypte en waren daar 400 jaar lang in slavernij. Ik wil dat u het opmerkt, ze hadden hun verbond nooit verloren, ze verloren hun vrijheid, niet hun verbond. Toen God het verbond sloot met Abraham, Isaac en Jacob, dat hij bij zichzelf zwoer dat hij Abraham en zijn zaad na hem zou redden, is God verplicht om die belofte te houden. En hij is net zo verplicht aan u tegenover die belofte, als hij het aan Abraham was tegenover de belofte. Dat is juist, als u Abrahams zaad bent. Hoe wordt u Abrahams zaad? Wij die dood zijn in Christus nemen Abrahams zaad aan, zegt de Bijbel, en zijn erfgenamen volgens de belofte. Dan is God tegenover u net zo verplicht als tegenover Abraham. Zeg, dat zou alle vrees ervoor wegnemen. God wil niet dat u ergens bang voor bent. Rust in ernst op wat hij heeft gezegd. Wat wij vandaag nodig hebben is een man die het uur waarin wij leven zal uitdagen. Dat is juist. In de dag dat tweedracht en al het andere is binnengeslopen, onder de naam van godsdienst enzovoort, en onder de naam van redding, het evangelie, wij hebben iemand nodig die onder ons wordt opgewekt, zoals God Mozes deed opstaan om de plaats in te nemen in die dag. Ja, zij hadden hun verbond niet verloren, ze waren hun vrijheid kwijt. Ze waren slaven, maar het verbond hield nog steeds stand. En op een dag daar ginds, toen ze kreunden en huilden onder de opzichters van Egypte, omdat ze slaven waren geworden. Ik wil dat u dit prachtige beeld opmerkt, en dit zou goed zijn voor wettische mensen. Luister, God is nooit neergekomen om te zeggen nu, als u een bepaald ding wilt doen, als u een bepaald ding doet, Gods genade zorgde voor een redder, Mozes. Dat is juist. Mozes werd onder geen enkele voorwaarde gebracht, maar door soevereine genade zond God Mozes. Niet alleen een redder, maar genade voorzag in een verlosser, zonder enige wet, zonder wat dan ook. Alleen echt de genade van God. Hij zond Mozes neer om een verlosser en een redder van de natie te zijn, om hen eruit te brengen. Als ik daaraan denk, dan begin ik me te herinneren dat dezelfde God, die met het verbondsvolk in Egypte was, zeker. Onder alle druk en de onverschilligheid waarin de kerk vanavond verkeert, hij door de genade van zijn eigen wezen een verlosser sturen zal. Wij zullen net zo zeker een uitstorting van de Heilige Geest krijgen in deze laatste dagen als dat wij vanavond in deze kerk zitten. God heeft gehandeld voor het verbondsvolk zonder enige inspanning van hun kant. Maar hij zond vrijelijk vanuit de hemel naar zijn verbondsvolk een handeling uit genade. Op grond van de soevereiniteit van zijn belofte zond hij Mozes. En in dezelfde crisis, toen het volk in slavernij was en onder alles het juk van de zonde en ziekte en moeite vandaag, hij zal net zo zeker Jezus Christus de tweede keer sturen als hij Mozes de eerste keer stuurde. Toen de crisis ontstond, handelde God in soevereine genade. Hij moet hetzelfde doen onder dezelfde handeling. Of hij deed het verkeerd toen hij daar destijds handelde. Ziet u het? Wat ik probeer te zeggen is dit. De grootste zonde die ik vandaag de dag in de gemeente vind, is ongeloof. Dat is de enige zonde die er is. Er is geen andere zonde dan ongeloof. Hoeveel daarvan is nacht daarbuiten? Hoeveel is donker? U zou niet kunnen zeggen zoveel is donker als het van onder mijn handen allemaal donker is. Nu is er maar één manier om zonde aan te duiden en te bepalen. Dat is niet door of u drinkt of dat u rookt of dat u gokt. Het wordt op deze manier aangegeven omdat u een ongelovige bent, doet u dat. En dat is waar. Omdat u gokt, omdat u liegt, omdat u steelt, die dingen zijn geen zonde. Dat zijn de resultaten van zonde. Dat komt omdat in u een andere geest woont. Als u een gelovige was, een standvastig gelovige, dan zouden die dingen net zo dood en donker zijn als de nacht die voor u ligt. Zeker, zie. Die dingen zijn kenmerken van ongeloof. In Johannes, het derde hoofdstuk, zei Jezus dat hij die niet gelooft reeds veroordeeld is. U komt niet eens bij het eerste honk. U bent veroordeeld om mee te beginnen. Dus het betekent niet dat u een meetlat in uw kerk moet hebben als u dit doet. Als u zich aan deze regels houdt. Als u zich aan die regel houdt. Vaak leggen mensen zulke kleinigheden opzij om bij hun kerk te horen. En de zaak is nog steeds in hun hart. En ze sluipen eromheen en doen het. Maar wanneer een man aan Gods eisen heeft voldaan en uit de geest van God wedergeboren is, worden die dingen uit zijn leven weggenomen. Hij wil ze niet doen. Kunt u zich een varken voorstellen? Het varken gaat naar de mesthoop en eet. Ik neem het hem niet kwalijk. Hij is een varken. Dat is waarom hij het doet. Maar u zult nooit een lammer toe krijgen dat te doen, want het zijn twee naturen. Het varken heeft de ene natuur en het lam heeft een andere natuur. En zolang u diezelfde natuur in dat varken kunt houden, ongeacht hoe u hem probeert schoon te maken, zal hij dezelfde natuur hebben, omdat hij een varken is om mee te beginnen. En daarom, vaak nemen wij mensen mee en brengen ze naar de kerk en zo op die manier, maken ze leden, terwijl ze nooit gered worden. Dat is de reden dat er vandaag zo'n verwarring is onder de mensen. Ze weten niet welke kant ze op moeten. Ze zien mensen die het christendom belijden en niet verschillen van de wereld. Het is omdat de persoon nooit in contact gekomen is of ooit wedergeboren werd. Nooit de Heer Jezus heeft aangenomen, nooit in Hem heeft geloofd. Ze zijn misschien opgewerkt geweest. Ze hebben misschien gedanst, ze hebben misschien geschreeuwd, zij hebben misschien in tongen gesproken, zij hebben misschien al deze dingen gedaan, maar zijn nooit tot de persoon Christus Jezus gekomen en werkelijk wedergeboren. In hun hart sterven deze dingen uit, een natuur wordt veranderd en een nieuw persoon wordt geboren. Nu, toen Mozes meerderjarig was geworden, weigerde hij de zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Daarna doodde hij de Egyptenaar, maar God was met hem in Midian en bracht hem terug. En in het aangezicht van die brandende struik die dag kreeg hij een ervaring die bij hem bleef zolang hij leefde. En zoals ik gisteravond zei, zo zeg ik vandaag, die man, ongeacht hoe goed Mozes onderwezen werd, hoeveel theologie hij kende, hoe zo'n goede kerklid hij was, en hij had een goede lerares, moeder. Hij werd grootgebracht onder elk voorschrift van onderwijs dat maar mogelijk was. Hij was een koningszoon. Maar toch, door het op zichzelf te proberen, faalde hij nog steeds om het over te brengen. Maar in 5 minuten in de tegenwoordigheid van het brandende braambos werd hij een nieuw persoon. Er was iets gebeurd. En wat we vandaag in onze seminaries nodig hebben, is niet zozeer een theologie die wordt onderwezen, maar een brandende struikervaring waar mannen neerknielen voor God en hem van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Wij hebben vandaag een uitdager nodig zoals we die in die dag hadden. Wat we nodig hebben zijn mannen en vrouwen die God hebben ontmoet en weten waar ze het over hebben. Niet iemand die probeert te onderwijzen uit een of ander kerkboek of uit een open theologie. Wat we vandaag nodig hebben is een man die in de tegenwoordigheid van een brandende struik is geweest, die wedergeboren is en veranderd is en tot een nieuw schepsel is gemaakt. Dat is het type persoon dat we vandaag nodig hebben. Dat is het soort persoon dat in de vuurlinie zal blijven, ongeacht wat er komt of gaat. Mozes, nadat hij zijn opdracht had ontvangen, ging naar Egypte en bevrijdde de kinderen van Israël. Eén grote fout vinden we en één grote zaak. Zoals het was in die dag, zo is het vandaag. Wanneer wij ontdekken dat Mozes erheen ging en de kinderen van Israël haalde en hen eruit bracht, was er het fenomenale gebeurd. Nu, hier is het. Ik wil u niet kwetsen. Ik wil u niet door elkaar schudden of de huid van u afrukken, maar ik wil de waarheid prediken. Er is één ding die telt, broeder. De waarheid zal u nooit populair maken, maar de waarheid zal u eerlijk maken. Dat is één goede zaak. En zou u niet liever eerlijk zijn dan populair? Zeker wel. Nu, ik wil dat u het weet, dat toen het fenomenale werd gedaan, er werden wonderen verricht, tekenen en wonderen. En toen zij uitgingen, zei de Bijbel dat een gemengde menigte uitging. Een gemengde groep mensen. Sommigen van hen gelovigen. Sommigen die deden alsof ze geloofden. De grote wonderen waren verricht. Mensen gingen uit als belijdende gelovigen. En zij waren geen gelovigen. En dat is waar een groot deel van onze moeite vandaag ligt. Wij zouden er de vinger op kunnen leggen. Dat zijn mannen en vrouwen die in de kerk komen en beweren gelovigen te zijn. En zijn geen gelovigen. Ik heb het in de preekstoel gevonden. Ik heb het in een gebedsrij gevonden. Ik heb het overal gevonden waar mannen binnenkomen en vrouwen die zeggen ik ben een gelovige en beweren een gelovige te zijn. En ze zijn geen gelovigen. En dat veroorzaakte de problemen van Israël. Toen ze tot een plaats kwamen, dat ze ontdekten dat deze mensen eruit gingen, zeker het bovennatuurlijke was gedaan. Dat is wat wij vandaag in onze kringen vinden, in onze kerken. God is op het toneel verschenen. Hij geneest de zieken. Hij heeft de doden opgewekt. Hij heeft de ogen van de blinden geopend. Hij laat de doven horen, de stommen spreken. Hij geneest de kreupelen. Hij neemt kanker weg bij de mensen. Wij, dat kan niet worden ontkend. Dat is bij duizenden. En het begon eens vanaf hier op 8th en Penn Street en nu over de hele wereld met 10.000 opwekkingsvuren die op de heuvels branden van elk heidensland en overal elders. Er worden tekenen en wonderen gedaan. Er zijn grote dingen in beweging. God in beweging. We zijn in de eindtijd, de knooppunttijd. We ontdekken dus hierin dat er een gemengde schare gaat. Vaak zeggen mensen van God, ja, dat ben ik. Ik zal dit doen. En we komen erachter dat die mensen vleeselijk waren. Zodra de eerste kleine druk kwam, verlangden ze terug te gaan naar Egypte. Ze wilden de knoflookpotten. Zij wilden de vis uit de rivier. Zij wilden de preien en de knoflook. Zij wilden de dingen die ze daar in Egypte hadden. Dat is een mooi en een perfect type van het vleeselijke kerklid vandaag. Hij houdt van de dingen van de wereld omdat hij niet van God is. De Bijbel zei, indien u de wereld lief hebt of de dingen van de wereld, is de liefde van God zelf niet in u. En Christus heeft gelijk in al zijn uitspraken. En dat is waar. En vandaag vinden wij mensen die uitgaan. Oh, ik wou dat God dit op de een of andere manier aan de linkerkant kon plaatsen onder de vijfde rib en het aan kon stampen. Een man, ongeacht hoezeer u probeert te doen alsof. Wanneer het op druk aankomt, een man zal onder druk zijn beste en slechtste kanten laten zien. Neem eens een christen en zet hem onder druk en kijk hoe hij handelt en u kunt zien waar hij van gemaakt is. Iedereen kan goed gaan. Iedereen kan de Heere prijzen, terwijl de Heilige Geest in een samenkomst van mensen valt. Maar laat moeilijkheden opkomen en let op wat er dan gebeurt. Let op wat er dan gebeurt. Valt u dan om? Bent u een van de gemengde menigte? Bent u de persoon die het, zoals de straatuitdrukking zegt, het niet kan hebben? Dat is het, u kunt er niet tegen. Broeder, als u zo bent geworden, teruggevallen en ups en downs en ins en uits, waarom komt u niet tot Golgotha en sterft u niet aan uzelf en wordt u niet wedergeboren uit de geest van God? Amen. Schande over u, u die het christendom beleidt, u die in uw kerken leeft. Wij hebben hier geen leden. U komt slechts hier naartoe. U behoort tot allemaal verschillende kerken. Maar u mensen die belijden christenen te zijn en dan naar buiten toe iets leeft dat u niet bent, u bent een schande voor de maatschappij van de Heer Jezus Christus. Amen. U die belijdt christenen te zijn en beschaamd bent om hem op zijn woord te nemen of op elk moment te getuigen van zijn kracht en glorie, u bent een schande voor de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dat is waar. Dat is juist. Sta voor het woord. Zinken of verdrinken. Sta op zijn woord. Abraham moest het doen en noemde die dingen die niet waren alsof zij waren. En hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat wij vandaag nodig hebben is het wensbeen eruit en een ruggengraat in christendom geblaast. Daar is het. Wat wij nodig hebben zijn wat wedergeboren christenen, mannen en vrouwen, die, wanneer ze problemen zien opkomen, niet zullen wegglijden, niet wegvallen, niet deze kant op wegrennen, deelhebbers ervan zijn, maar een man of vrouw die zal staan en hun kleuren laten zien. Zelfs uw vrienden zullen u meer waarderen als u dat zult doen. Wat voor man is hij die een vrouw niet waardeert? Laat haar zo lelijk zijn als een hek gemaakt van modder en beklad met kikkervisjes. Laat haar zo lelijk zijn als ze maar kan zijn. Maar laat haar genoeg een dame in karakter zijn om voor de vrouwelijke moraal te staan. Er is geen man in het land die zijn hoed niet voor haar zou afnemen als hij een grijntje man in zich heeft. En als een man dat opmerkt, die een gevallen zoon van God is, wat zal God zelf dan denken van een man die op zijn overtuigingen staat, goed goed noemt en verkeerd verkeerd? Wat wij vandaag nodig hebben is een goede ouderwetse opwekking van Paulus en de Bijbelse Heilige Geest weer terug in de gemeente. Er is zoveel van dit slappe gedrag in de naam van christendom dat afdoet. Zoveel denominatie, zoveel theologie, zoveel opleiding. En ik probeer niet te ondersteunen, mensen lopen toch niet zo kreupel als de kerk is. Hier is het. Zo kreupel als de kerk is, onderwijs is niet uw kruk. Uw geloof is uw kruk. Amen. Juist, onderwijs zal het nooit doen. De denominatie zal het nooit doen. Er zal nooit een organisatie zijn die ooit de bovenzaalervaring kan vervangen. Er zal nooit een school zijn die ooit de plaats van Pinksteren zal innemen. Het kan niet. Niet door kracht, niet door macht, maar door mijn geest, zegt de Heere. Dat is wat wij vandaag de dag nodig hebben. Een terug naar de Bijbelervaring. Christenen die wedergeboren zijn en die gewassen zijn in het bloed van het Lam, witgemaakt, geregenereerd, tweemaal geboren. Wat de wereld vandaag de dag nodig heeft. Een opwekking. Een opwekking zoals vroeger, het soort dat Paulus had, omstreeks anno 66. Nu, mijn broeder, zuster, wij zien deze gemengde menigte opgaan. Na een tijdje beginnen ze te klagen. Dat is wat we in elke beweging van God vinden. Dat is wat u Methodisten in uw kerk vinden. Dat is wat u Baptisten in uw kerk vinden. U Presbyterianen, Pinkstermensen, wie u ook bent. U vindt ze. Het is een gemengde menigte. Dat is wat het was. Toen John Wesley een opwekking had, lang geleden in de 17e eeuw, kwam er een gemengde menigte binnen. Toen Maarten Luther een opwekking had, ging er een gemengde menigte naartoe. Toen de Baptisten door John Smith een opwekking hadden, ging er een gemengde menigte naartoe. Toen de Pinkstermensen een opwekking hadden, ging er een gemengde menigte naartoe. En dat is precies wat het op de plank legt. Als ze de ware, echte artikelen waren geweest, zouden ze in de gemeente gebleven zijn. En zouden deze anderen eruit gebeden hebben en doorgegaan zijn. Zou er nog steeds een opwekking zijn in de kerken van de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen en Pinkstermensen. Het is een gemengde menigte. Zij gingen weg. Zodra ze daar aankwamen, begonnen ze te klagen. Ze waren slechts 3 maanden in de woestijn geweest en ze begonnen te zeggen, oh, als ik maar wat knoflook had, als ik maar wat prei had. Ze waren daar ginds en hadden engelenvoedsel door knoflook vervangen. En ze klaagden. Waarom? Hun gastronomie was niet in staat om in staat engelenvoedsel te verteren. Dat is wat er vandaag aan de hand is. Wij hebben geen ouderwetse Heilige Geestopwekking gehad en onze geestelijke gastronomie is niet in staat om een echte, goede ouderwetse Heilige Geestopwekking van volharding te verteren. Tegenwerkend, wij hebben een voorschrift van een dokter nodig. Dat is het voorschrift van dokter Jezus. Dat zal ons in orde maken. Zeker. Ze houden er niet aan vast. Ze gaan door. Ze gaan terug. De eerste kleinigheid dat er langskomt. Klagen, ruzie maken, kibbelen. Ze nemen een kerk waar een van die dingen begint. Het is als een kanker. Het zal de hele kerk doden. Dat is juist. We zouden dat op gang moeten brengen en het eruit halen. Nu, toen ze nog niet zo ver waren, nu denk er eens over na, ze aten engelenvoedsel neergekomen uit de hemel en klaagden. En ze dronken water van een geslagen rots, de zuivere heilige wateren des levens, en klaagden. Ze wilden het modderige water van de Nijl. Zo is het vandaag. Men zegt, o prediker, u bent te kleingeestig. U neemt alle genoegens van de kerk weg wanneer u begint te prediken tegen dit soort dingen en dat soort dingen. Broeder, als de kerk vandaag stond waar zij beleidt te staan, zou zij de dingen van God liefhebben en de dingen van de wereld haten. Hebben een gemengde menigte. Dat is wat er vandaag aan de hand is. Een gemengde menigte. Een volk dat naar de dingen van de wereld verlangt en oppervlakkig met de kerk wil omgaan. Dat is wat ervoor zorgt dat ze struikelen en vallen. Dat is wat de gebedssamenkomst uitsluit. Dat is hoe georganiseerd met allerlei verenigingen in de kerk en het altaar van de voorste zitplaatsen weghalen. En het enige vuur dat het heeft is in de kelder. Dat is wat de prediker vertelt om een kwartier te prediken en het te maken van rozenkranten of rode vogels of zoiets. Maar ik zeg u, een wedergeboren gemeente van de levende God wil het evangelie horen. Want een man die uit de geest van God is geboren, Jezus zei dat de mens zal niet alleen van het brood leven, maar van ieder woord dat de mond Gods uitgaat. Zeker ja, gemengde menigte. Zij gingen erheen, ja, ze hadden hun grote opschepperige posities van Egypte verlaten, waar ze opschepten over hun materiële ideeën, over hun mechanische apparaten, over hun medische wetenschap, over hoe ze het hadden in hun mechanica. Ze waren aan het opscheppen over hun posities. Zij verlieten dat om met de grote genees hier op reis te gaan en klaagden nog steeds. Is dat niet precies zoals de gemengde menigte vandaag? En als eerste, weet u, ze kwamen bij een plaats genaamd Kades Barnea. Kades Barnea is de rechterstoel, was de rechterstoel van de wereld. De eigenlijke naam van de plaats, de betekenis ervan, was een grote superbron. Die opborrelde bij deze groep palmbomen die in de woestijn stond, waar enkele kleine hutten waren, een stad genaamd, een woonplaats van een natie van mensen of een klein aantal mensen. En overal daar de hele kleine bronnen die overal opborrelden, gevoed door deze ene grote bron. Wat een prachtig beeld van de kerk, daar in de woestijn. Waar alles naar Kades moest komen om water te halen. Alles moest naar Kades komen om water te halen. En daarom de ene grote bron en die de andere bron voedde. Dat is een type van de hemel. Dat is een type van de rechterstoel van God, waar dat het oordeel begint bij het huis van God. En waar deze ene grote bron de toevoer was en de andere kleine bronnen eruit vloeiden, betekent de hemel die de rechterstoel van Christus is. En alle kerken wordt leven, water gegeven in de rechterstoel, overal waar mensen naar de kerk komen om geoordeeld te worden. Het probleem is vandaag dat mensen naar de kerk komen en ze op de schouder worden geklopt en zo. Het is omdat ze een bijdrage betalen op de collecteschaal, omdat ze diaken zijn geworden, omdat ze het een of ander zijn geworden in de kerk. Of we in een betere auto kunnen aankomen, of betere kleren kunnen dragen, of iets dergelijks. U wordt gerespecteerd en u krijgt een schouderklopje. Broeder, wat wij vandaag nodig hebben zijn ouderwetse predikers die zwart-zwart noemen en wit-wit. Zoals Johannes de Doper, toen hij uit de woestijn van Judea kwam. Hij was niet erg goed gekleed, hij had een stuk schapenvacht om zich heen met een leren gordel, een doek van kameelhaar om zich heen. En hij kwam en predikte bekering. En toen Herodes de vrouw van zijn broer Filippus had genomen en haar had getrouwd en daar naar de samenkomst kwam, kan ik me voorstellen dat de diaken zei, predik vanavond niet over huwelijk en echtscheiding, want er is vanavond een groot man onder ons. Doe zowat niet. En zou u zich kunnen voorstellen dat een man die de Heilige Geest in de schoot van zijn moeder ontving, ooit zijn mond zou houden over iets dat zonde was? Johannes de Doper ontving de Heilige Geest 3 maanden voordat hij geboren werd. Hij was dood in de schoot van zijn moeder. Toen de naam van Jezus voor de eerste keer werd uitgesproken, sprong hij op in de moederschoot. Kunt u zich voorstellen dat een man die de geest van de doop van de Heilige Geest ontving 3 maanden voordat hij geboren werd, een compromis zou sluiten met de dingen van de wereld? Liep regelrecht naar voren en stak zijn vinger voor zijn neus en zei, het is u niet geoorloofd dat u haar hebt. Dat is de manier, het kostte hem zijn hoofd, maar hij is vanavond onsterfelijk onder de verlosten in de andere wereld. Amen. Dat is niet populair, maar het is de waarheid. Amen. Let op, word niet bang als ik amen zeg. Het betekent, zo zei het. Ja, dat is juist. Nu, ik weet dat ik af en toe een beetje opgewonden raak. U denkt dat ik opgewonden ben, maar dat ben ik niet. Ik weet waar ik ben. Ik weet precies waar ik ben. Weet waar ik het over heb. Ik weet over wie ik het heb. De Heer Jezus Christus. Merk op hoe prachtig. En zij begonnen te murmureren en te klagen. En tenslotte werden zij naar Kades gebracht. En toen ze bij Kades kwamen, deze rechterstoel, oordeel, toen werd de hele zaak bijeengebracht. En op één glorieuze dag, en ik geloof dat die dag nu nabij is, wanneer er een scheiding zal zijn tussen de goeden en de slechten. En ik geloof dat ik voldoende kan bewijzen door de schriftuurlijke autoriteit dat het merkteken van het beest en het zegel van God of het volk van God spoedig zal plaatsvinden en zelfs nu al plaatsvindt. Het merkteken van het beest is het merkteken van afvalligheid. Het merkteken van het beest waren degenen die het goede verwierpen. Zij werden in het oor geboord om de rest van hun dag verkeerd te zijn. Degenen die het zegel van God ontvangen is de doop van de Heilige Geest. Efeziërs 4:30 zegt: bedroef de Heilige Geest Gods niet, waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. Het is tot een punt gekomen waar een persoon er niet meer half tussenin kan staan. Dat is juist. Net als een man die naar de hemel probeerde te gaan, hij had een handvol kaartjes. De man vroeg hem toen hij in de trein stapte, zei: waar zijn al die kaartjes voor? Eén ervan was methodist, één was baptist, één was Christian Science, één was zevende dags adventist, één was van alles. Hij zei: waarom hebt u al deze kaartjes? Hij zei: wel, ik zal het u vertellen, meneer. Hij zei: iemand bleef zeggen dat dit juist was en dat dat juist is, en ik heb ze allemaal geprobeerd. Zei: ik dacht dat ik het kaartje van elk van hen mee zou nemen. En hij werd veroordeeld. Broeder, er is maar één manier om in de hemel te komen, en dat is door Christus Jezus wedergeboren te worden uit de Heilige Geest. Tenzij iemand wederom geboren wordt, zal hij geen zin het koninkrijk binnengaan, zei onze Heer Jezus Christus. Amen. Wat een dag waarin wij leven, vriend. Wat een tijd waarin wij leven. Wat een verandering, wat een schudden. God heeft zijn gemeente altijd betuigd. God zal het altijd. Ik zeg niet dat ze allemaal naar de Branham Tabernakel komen. Ik zal niet zeggen dat ze allemaal naar Wall Street gaan. Ik zeg niet dat ze allemaal naar de christelijke kerk gaan, of naar welke kerk dan ook. Ik zeg dat God in elke kerk zijn leden heeft. Hij zijn leden heeft van zijn lichaam, die wederom geboren zijn. En zij zijn degenen die trouw zijn aan God. Zij zijn degenen die de Heer Jezus liefhebben met heel hun hart en met heel hun ziel. U zult ze hun Bijbel zien lezen, in de gebedssamenkomst aantreffen, alles aan het doen wat ze kunnen voor Gods koninkrijk. Dat is juist. Maar de gemengde menigte overweldigt gewoon en is onthutsend en probeert hen terug te trekken in de dingen van de wereld. Wat wij vandaag moeten hebben is weer een Kades Barnea, dat is juist, waar het oordeel begint. Wat gebeurde er toen? Korach stond op en zei: er zijn meer mensen die heilig zijn dan alleen Mozes. En hij verzamelde een grote groep bij elkaar. En hij gaat dan met deze grote groep en hij zegt: wij zijn profeten. En wij zijn dit en wij zijn dat. En wat gebeurde er? God vertelde Mozes: zij scheidt u van hem af. En hij opende de aarde en verzwolg hen. Dat was het einde van die mopperaars. En het einde van die mensen die met Korach meegingen. Wat gebeurde er toen? God zei: wij gaan, zei tegen Mozes, stuur een paar verspieders om het land te verspieden, waar wij heen gaan, waar ik u heb beloofd. Als God hun had verteld dat het een goed land was, als God al zijn beloften deed, leek het alsof het iedereen tevreden zou moeten stellen als God het zei. Nu, wij roepen elke keer: prijs de Heer daarop, maar broeder, dezelfde God die hen die belofte deed, doet ons elke belofte die hij hen deed. Waarom twijfelen wij eraan? Wat probeert u te zeggen, broeder Brennan? Is het een gemengde menigte? Ja, precies, dat is juist. Het is een gemengde menigte. En wij zijn nu bij Kades, waar u grote mannen in het land. Wij hebben een Jack Schuller gehad, een Billy Graham. We hebben Oral Roberts gehad, Tommy Hicks, Tommy Osborne. We hebben veel machtige mannen gehad die heen en weer trokken door dit land. En vanavond hebben we meer illegale kroegen dan kerken. En ze nemen voortdurend toe. Wat is er aan de hand? Er is een gemengde menigte. Laat mij u iets vertellen. Laat deze natie niet slechts 1 uur een bepaalde dag uitroepen, gereserveerd voor een gebedssamenkomst, waar ongeveer 1% van 1000 zal proberen deze bij te wonen. Laat dit hele land zich tot God keren en elke illegale drankhuis afbreken, elke distilleerderij afbreken en elke illegale drankhandel afbreken en alle dingen en deze immorele korte broekjes van de vrouwen wegnemen en het een strafbaar feit maken om ze op straat te dragen en het huis en de woning reinigen en de kerk. En de predikers achter de preekstoel plaatsen in plaats van een of andere stemmen werven. Een ouderwetse opwekking veroorzaken waar mannen en vrouwen tot God zullen roepen. Dan zullen we een opwekking hebben die door het land zal razen. En het is de beste verdediging die we ooit gehad hebben. Het is het enige in de wereld dat de atoombom kan stoppen. U hebt een schuilkelder onder zijn vleugel. Amen. Dat is juist. Merk op. De Kades Barnea kwam tot een plaats waar er een oordeel moest komen. En Mozes koos er 12, één uit elke stam, en hij zond hen daar naartoe om het land te verspieden. Toen zij terugkwamen, ik wou graag dat u zou zien wat een verslag dat er was. O, zeiden zij, het is een goed land. O, het is een geweldig land. Het vloeit van melk en honing. Maar 10 van hen zeiden, wij kunnen het niet innemen. Wij kunnen het niet innemen. O, zeiden ze, wij hebben de Amorieten ontmoet, de Midianieten en de Kanaanieten en hun allemaal. Nou, wij zagen eruit als sprinkhanen bij hen vergeleken. Het zijn hele grote kerels. En hun steden zijn allemaal ommuurd. En er bestaat geen enkele manier voor ons om er ooit binnen te komen. O, onze harten bezwijken in ons. Wij kunnen het niet innemen. En de meeste stemmen van het volk ontving het. Maar daar stonden er 2, één genaamd Caleb en één genaamd Jozua, die een tros druiven mee terugbrachten die 2 mannen moesten dragen. Caleb zei, wees stil voor de profeet, wees stil. Hij zei, wij zijn zeker in staat om het in te nemen. Laten wij het meteen innemen. Wat wij in dit uur nodig hebben, is een man die de belofte van God voor de mensen uitdaagt. God beloofde de uitstorting van de Pinksterzegen in de laatste dagen. Ik bedoel een echte Pinksteruitstorting. En het is tijd dat het komt. Er is weer een Kades Barnea aangekomen. Ja, meneer. Zij zeiden, zeker kunnen wij het aan. Natuurlijk kunnen wij het aan. Wat was het? Die laffe kerkleden keken naar wat ze met hun ogen konden zien. Naar Caleb en Jozua keken naar Gods belofte. Het maakte me niet uit hoeveel tegenstand ze hadden, hoe groot de reuzen eruit zagen, hoe groot de omheiningen eruit zagen. Zij keken naar Gods belofte. En elke man en vrouw vanavond die verder wil gaan met God, schenk geen aandacht aan wat de wereld zegt. Of we het kunnen of we het niet kunnen. God beloofde het en dat maakt het vast. God zei het. Daar hou ik van. Wanneer God het zegt, maakt dat het voor altijd vast. Ik zeg het u vanavond, we hebben heel veel valse voorwendselen gehad. We hebben veel schijngeloof gehad. We hebben veel dingen gehad die voor de show waren gegaan. Zeker. De duivel gooit altijd zijn voorlopers naar u toe als een vervalsing, om de mensen bang te maken. We hebben een vals Pinksteren gehad. We hebben een valse regen gehad. We hebben een vals dit en dat gehad. Maar te midden van dit alles is er een echte doop van de Heilige Geest. Er is weer een echte Pinksterzegen. Er is een echte goddelijke genezing. Er is een echte geest. Er is een echt volk. En het is tijd voor de mars. Dat is juist. De mensen op het uur van beslissing nu. U moet een beslissing nemen. Deze gemeente moet een beslissing nemen. Elk mens komt tot een plaats waar er een cruciaal uur is. Er was een cruciaal moment gekomen waar u een beslissing moest nemen. Een plaats des oordeels, daar stond u. U moest zeggen, ik ben schuldig of ik ben niet schuldig. Wanneer u voor de rechter staat, moet u een beslissing nemen. En vanavond moet de Branham Tabernakel een beslissing nemen. Wij gaan of vooruit of achteruit, dat is juist. U gaat terug naar knoflook en prei en het spul van Egypte. Of u gaat voorwaarts naar engelenvoedsel, naar het beloofde land waar God een belofte over deed. Wij gaan door naar een ouderwetse Heilige Geest opwekking, of u zult slapjes zijn en rondpikken en pikken als een rood Porsche op een appel tot de dag dat u sterft. U moet uw beslissing nemen. U kunt niet verder gaan. Waarom blijft u tussen 2 meningen hangen, zei Elia. Als God God is, dien hem. Als hij niet God is, dien hem dan niet. Als het de echte ervaring met God is, wat de zonde uit het hart van een mens wegneemt, en niet door tot een kerk te behoren, of tot een clan te behoren, of tot een organisatie te behoren, waar ik niets op tegen heb, die dingen zijn allemaal best. Als onderwijs zal het niet produceren, wij hebben het meermaals geprobeerd en kregen er lekkende waterbakken uit. Wij dachten eens, toen wij de grote vier hadden, dat dat alle oorlogen zou oplossen. Het loste de oorlogen niet op. Er zat een lek in. We dachten eens dat het onderwijsprogramma de hele wereld zou redden. En wij gaven onderwijs. En wat hebben we? Een stel opgeleide atheïsten. Dat klopt precies. Wij dachten dat de gemeenschappen eens de wereld zouden redden. En we kwamen tot de ontdekking dat de meest verachtelijke misdadigers die we hebben uit hun zogenaamde gemeenschappen komen. Onderwijs en samenleving zullen de wereld niet redden. Er is maar één redder voor de wereld en dat is het bloed van Jezus Christus, die vrijelijk werd vergoten op Golgotha voor de vergeving van elke zonde die een mens ooit heeft begaan. Hij werd verwond om onze overtredingen, verbrijzeld om onze ongerechtigheid. De straf die hem, ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen werden wij genezen. Ik daag elke man of vrouw uit in de naam van Jezus Christus om God vanavond op zijn belofte te nemen en te zien of het juist of verkeerd is. Ik heb de doden zien opstaan toen de dokters wegliepen en doodverklaarden. Ik heb blinden ziende zien worden die jarenlang totaal blind waren geweest. Ik heb de doven en de blinden en de lammen en de kreupelen opzien springen en de Heere prijzen. Ik heb prostituees van de straat zien komen en dames zien worden. Ik heb dronkaards uit de gokhallen zien komen en uit de plaatsen van schandelijke daden van deze wereld en tot heren en heiligen gemaakt worden. Ik daag elke man uit om iets anders te produceren dat dat zal doen. Ik heb mannen gezien die bij anonieme alcoholisten waren geweest en proberen gezond te worden. Namen injecties, namen van alles en al de psychologie in de wereld en de beste type dokters dat ze konden hebben om hen te behandelen. En faalden. En ik heb diezelfde man gezond zien worden door het bloed van Jezus Christus en een heilige van God zien worden en een prediker van het evangelie. Amen. U denkt dat ik een heilige roller ben. Misschien ben ik dat ook. Juist, maar als er de naam van heilige roller voor nodig is om gunst te vinden bij Christus en om door de wereld veroordeeld te worden, dan ben ik er één van. Dat is juist. Kijk, ik heb hem lief. U hebt een beslissing die u moet nemen. U bent bij Kades, ziet u. Zie, kunt er niet veel langer staan. Waarom aarzelt u tussen twee meningen? Waarom staat de kerk niet in vuur en vlam? Waarom zit de plaats niet vol met mensen? Waarom worden er geen grote tekenen en wonderen gedaan? Geef de schuld niet aan de voorganger, het ligt aan u. We hebben een gemengde menigte. De ene trekt de ene kant op en de andere kant op. U moet tot een tijd van beslissing komen. Als het de voorganger is, ontsla hem. Haal hem eruit en zet iemand anders in die zijn plaats inneemt. Als het een diaken is, neem hem uit het bestuur en zet iemand anders in zijn plaats die de plaats inneemt. Wat gaat u doen, broeder? God heeft de verantwoordelijkheid op u gelegd. Dat is het. En we moeten allemaal rekenschap afleggen voor onze eigen zonden en ons verantwoorden op de dag des oordeels. Wij zijn in Kades Barnea. En Gods woord zei dat wij het kunnen innemen. Gods woord zei dat we een opwekking kunnen hebben. Gods woord zei dat hij in de laatste dagen al deze tekenen en wonderen hier zou opwekken. En hij heeft het gedaan. Iedere mens moet op zijn plaats staan, maar wat we moeten doen is samenkomen en de opwekking beginnen. Wat kunnen we doen? Uw beslissing zou nu kunnen komen. Uw beslissing zou op een ander tijdstip kunnen komen. Maar als het nu is gekomen, kunt u er maar beter op antwoorden. Zegt u, o broeder, ik zal ooit op een dag een beslissing nemen. U moet haar nemen. En nu is het de tijd om haar te nemen. Er was een tijd wanneer u, toen u met uw vrouw ging, mijn broeder, moest u een beslissing nemen of u ging trouwen of niet. U moest een beslissing nemen. Er kwam misschien dat sommigen het zo zeiden, u moet niet trouwen. Sommigen zeiden, nou, u kunt beter trouwen. De ene zegt wel, u bent gelukkiger als u getrouwd bent. Een ander zegt, u snijdt uw keel door. Al deze verschillende dingen. U moest de beslissing nemen. Dat is juist. De oordelen van Kades Barnea kwamen er voor u. Misschien zouden sommigen van u hier gewoon moeten scheiden. Er moet eens een tijd komen wanneer er soms verschillen in het gezin ontstaan. Het moet op de een of andere manier gladgestreken worden. U moet een beslissing nemen. Laat mij u vanavond vertellen, mijn broeder, de beslissing die u moet nemen is dat u en uw vrouw de armen om elkaar heen slaan als u voor God buigt en op uw knieën gaat en een beslissing neemt dat u Jezus Christus zult dienen en hem alleen. En de scheidingsrechtbanken zullen leeglopen. Juist, er is geen gesprek met uw advocaat nodig, een gesprek met uw redder is ervoor nodig. Dat is juist. De advocaat kan u misschien advies geven, maar de redder kan u redden. De advocaat kan u misschien wat psychologie geven, wat van zijn psychologische studies. Maar Jezus Christus kan u zijn genade en liefde geven. Het zal de plaats van alles ervan innemen. Als u vanavond ziek bent, moet u een beslissing nemen. Of u Christus als uw genezer gaat accepteren of niet. U kunt er niet omheen draaien of treuzelen. U moet zeggen, ik geloof hem of ik geloof hem niet. Ik zal gezond worden of ik kan het niet. Ik heb niet genoeg geloof om gezond te worden. U moet uw beslissing nemen. Als u vanavond een zondaar bent, moet u uw beslissing nemen. U bent bij Kades Barnea. U bevindt zich op de plaats van de rechterstoel. Wat waren die kleine bronnen? Zijn kerken. Vertegenwoordigden die uitgingen nadat het oordeel in het huis van God begint. Jezus zei het. De Bijbel zei het. Oordeel begint in het huis van God. Wij zijn vanavond in het huis van God en u moet uw beslissing nemen. U moet uw beslissing nemen of u tot Christus komt of dat u hem afwijst vanavond. Iedere zondaar hier aanwezig moet die beslissing nu nemen. Ofwel gaat u die deur uit als een betere man of vrouw dan toen u binnenkwam, of u gaat er slechter uit dan u was toen u binnenkwam. U kunt er vanavond niet half tussenin staan. U moet beslissen. Dit was op mijn hart, nu is het op. Het was op mijn hart, nu is het op uw handen. U moet uw beslissing nemen. En u moet een beslissing nemen. U bent misschien een goed kerklid geweest. Misschien hebt u altijd verlangd dat u meer van God wilde. Misschien had u iets voor God willen doen. Onthoud, u bent maar één keer sterfelijk. En die ene keer is de enige keer dat u sterfelijk zult zijn. En dit zou het moment kunnen zijn dat u uw beslissing moet nemen. U gaat of hogerop bij God, of u blijft waar u bent. Misschien moet u vanavond uw beslissing nemen. Als dat zo is, bid ik dat u alles los zult gooien. Onthoud, ongeacht wat er is, of het nu werk is, of het familie is, of het nu geliefden zijn, of het medewerkers zijn, of het uw partners zijn, of wie het ook is, laat alles los. Hij die zelf zijn hand op de ploeg legt en zelfs achterom kijkt, is het ploegen niet waard. Dat is juist. Leg alle last af en de zonde die u zo lichtelijk in de weg staat, wat is dat? Leg alle last af en het ongeloof die u zo gemakkelijk in de weg staat en loop met lijdzaamheid de loopbaan die voor ons ligt. Zullen we bidden. Hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, breng ik deze kleine boodschap tot een einde en werp het op het hart van de mensen. Gij die het hart van alle mannen en alle vrouwen kent, gij die het hart van elke jongen en meisje kent, het hart van een ieder kent. U kent mijn hart, en helemaal van de preekstoel tot de conciërge, Heere, u kent het hart van elke persoon. U weet wat wij nodig hebben. Wij weten het niet. Het enige wat wij weten is dat wij Jezus nodig hebben. En o Christus van de God, zou u het kunnen beloven, nee Heere, en het niet nakomen? U zei waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in hun midden zijn. En als zij iets in mijn naam vragen, zal ik het doen. Wat een uitdaging voor onze kerk, Heere. Wat een uitdaging voor onze samenleving. Wat een uitdaging voor onze mensen vanavond, die u ons gaf. Als u iets ontbreekt, vraag het aan God. Hij zal het geven. Nu, ik bid, dierbare hemelse Vader, dat vanavond dat u vrijelijk de Heilige Geest zult uitstorten van overtuiging en ieder hart van hun nood overtuigt. En het mijne erbij, Heere, terwijl wij op u wachten in Christus' naam. Terwijl wij nu ons hoofd gebogen hebben, de zuster ons een akkoord op de piano zal geven. Ik ga u een vraag stellen. Dit is misschien uw tijd van beslissing. Hoeveel hier, is er één man of vrouw, jongen of meisje, die geen christen is, die een zondaar is? En wilt u een beslissing nemen voor Jezus Christus? En voelt u dat er op dit moment iets aan uw hart klopt? Wilt u uw hand opsteken voor uw beslissing en zeggen, ik neem nu mijn beslissing om Christus te dienen? God zegen u, meneer. Iemand anders? Ik neem nu mijn beslissing. God zegen u, kleine dame. Iemand anders? God zegen u daar ginds, kleine dame. Iemand anders die uw beslissing wil nemen? Ik zal nu Christus dienen. Ik ben aan het einde gekomen. Ik ben tot de crisis gekomen. Dit is het uur. Ik ben bij Kadesh Barnea. God staat in mijn hart. Ben ik in staat om over te steken? Kan ik mijn vriend verlaten? Kan ik mijn wereldse metgezel verlaten? Kan ik de grens ginds oversteken naar het beloofde land waar God beloofde? Zal ik een Caleb zijn? Zal ik een Jozua zijn in de geschiedenis des tijds? Zal ik een Caleb of een Jozua zijn in Gods boeken? Of zal ik vanavond terugdeinzen met mijn laffe, zwakke karakter en achteruit gaan? God, neem dat weg van elke man en vrouw en laat hen vanavond een beslissing nemen. Haar die voor Christus nemen. Wilt u uw hand opsteken? Ik. Nog één. God zegen u. Ik zie u daarachter. Iemand anders aan de buitenkant die ergens naar een raam wil lopen en uw hand op het raam leggen en zeggen, ik zal mijn beslissing voor Christus nemen. Ik ben bij Kadesh Barnea, broeder Branham. Is er nog iemand hier die het zou willen doen? Is er een teruggevallene die zou zeggen, ik zal vanavond mijn beslissing nemen. De wegen van een overtreder zijn moeilijk. Ik zal de wereld niet meer dienen. Vanaf vanavond zal ik Christus dienen. Ik neem nu mijn beslissing. Ik zal mijn hand opsteken. Ik ben een zondaar geweest en ik ben een christen geweest, maar ik was teruggevallen en ik wil dat God mij genadig is. Is er hier vanavond iemand die wel een christen is, die wel een man of een persoon van God is, maar u bent laks geweest op de weg. U hebt niet gedaan wat God u vertelde. U bent op en neer geweest. U hebt geluisterd naar dingen waar u niet naar had moeten luisteren. U hebt dingen gedaan die u niet had moeten doen. En u wilt dat God u vergeeft. En u wilt een nieuwe start van vanavond af aan. Zult u nu meteen uw beslissing voor God nemen en zeggen, ik zal het doen? Wilt u uw hand opsteken? God zegene u. God zegene u. U. Oh, dat is fijn. Goed. Iemand anders die zijn hand wil opsteken? Ik wil dat u uw hand opsteekt. Dat is dat het neemt voor God. God ziet uw hand. U zegt, wat voor nut heeft dat? Oh, steek eens uw rechterhand op naar God en ontdek wat het doet. Steek uw rechterhand op in de rechtbanken, zweer een leugen en kijk eens wat er met u gebeurt. U zult erdoor betrapt worden. Steek uw hand op naar God en leg een eed af en let dan op of de Heilige Geest u er niet op betrapt. Wanneer God aan de deur van uw hart staat, neem dan uw beslissing. U bent in Kadesh Barnea. Daar ginds ligt elke zegen die God u beloofde. Daar ginds ligt een ouderwetse opwekking. Daar liggen vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld, die er voor u liggen. En u bezit het niet. Het is van u. God heeft het u beloofd. Wilt u het hebben? Is er hier een gezin dat op het punt staat uit elkaar te gaan? U maakt ruzie en twist met elkaar en u weet dat u dat niet hoort te doen. U schaamt zich voor de manier waarop u handelt tegenover uw vrouw of uw man. En u wilt dat God vanavond door zijn genade u genade geeft om te overwinnen. Uw arm om hem of haar te slaan en te zeggen... Schat, door de genade van God vanaf vanavond onze beslissing, ik zal voor God leven. Steek uw hand op. Is er een gezin? Iedereen met uw hoofd gebogen nu. Steek gewoon uw hand op. Ik ben zo dankbaar dat er geen is. Maar als er wel een is, weet God hoe hij voor alle dingen moet zorgen. Is er hier vanavond iemand die ziek is, een lange tijd al, en misschien lijkt het alsof er voor u gebeden is, maar u hebt geen geloof om te overwinnen. Maar nu op dit moment dat u uw beslissing gaat nemen, Heere God, vanaf ditzelfde uur ga ik u dienen. En ga van hier getuigen van de genade van God dat ik door zijn striemen genezen ben. En ik ga het geloven van deze avond af aan. God zegene u, dame. God zegene u, meneer. God zegene u en u, wonderbaar, dat is juist. Over enkele minuten ga ik voor u bidden. Ik ga God vragen dat hij er u toestaat. Ik vraag me vanavond af of een van de personen die geen christen is naar het altaar zou willen gaan en neerknielen. Het altaar is open. Als u een open gebed tot God wilt bidden, is het altaar open. Voor de afvallige of voor de reizende mens, wie het ook mag zijn, het altaar staat open. U bent welkom. U bent in Kades. Het oordeel is aan de gang. God staat met uitgestrekte armen, klaar. Zou die zieke willen opstaan om een openlijke belijdenis te doen dat ze nu Christus als hun genezer hebben aanvaard? En zeggen, vanaf deze avond zal ik God geloven en dat er voor hen gebeden wordt. Als u dat zou, bent u van harte welkom om op te staan. Goed dan. Drie van u staan er. Blijf alsjeblieft gewoon staan. Nu, hemelse Vader, terwijl zij staan, de Heilige Geest heeft gesproken. En ik bid u, hemelse Vader, dat uw barmhartigheden aan deze man zullen worden verleend, aan hen beiden. En aan deze vrouw en aan deze andere man die net opstond. O eeuwige God, door de striemen van de Heer Jezus Christus werden zij genezen. God, u hebt het neergehaald. U hebt het echt gemaakt voor de mensen. En ik bid, Heer, u zei, niemand kan tot mij komen, tenzij mijn vader hem trekt. En nu heeft de Heilige Geest tot hen gesproken, en er kan niets anders gedaan worden. Zij hebben hun beslissing genomen, dat ze u vanavond als hun genezer aanvaarden. En ze zullen deze tabernakel verlaten met het geloof dat ze normaal en gezond zullen worden. Heren, het kan niet falen, even min als God kan falen. Wij beseffen dat niemand meer waard is dan zijn woord. En vanavond geloven zij en hebben ze het aanvaard. En zullen zij het ontvangen, Heere, terwijl ik dit gebed des geloofs voor hen bid, in Christus' naam. Amen. U mag gaan zitten. God zegene u. Geloof dat met geheel uw hart en uw zorgen zijn voorbij. Hoeveel hebben hem lief en zouden met hem naar Zion willen marcheren? Laat ons uw handen omhoog zien komen. Dat is wonderbaar. Ongeacht tot welke kerk u behoort. Goed. Laten we nu opstaan terwijl we neem de naam van Jezus medezingen. Goed, zuster, als u ons wilt geven. Draai u nu maar om en schud iemand naast u de hand. Strek uw arm uit en schud iemand de handen. Allen die hem ten hoogste lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht, steek uw hand zo op en zeg, prijs de Heer. Dat is goed. Goed. Nu,